Dag Corinne. Het blijft inderdaad gek dat we de behoefte hebben te weten wat echt is en wat niet. Dat de schrijver van iets toch onlosmakelijk verbonden blijft met het werk dat hij maakt. Dat we daar parallellen tussen zien. Ik moet dan ook toegeven dat ik, toen ik je voor het eerst kwam opzoeken in Eindhoven, verbaasd was toen ik erachter kwam dat je in een rijtjeshuis woonde. Onbewust was ik er blijkbaar van uitgegaan dat ik je, net als de verteller uit het begin en zijn oneindigheid, die ook in Eindhoven woont, in de deuropening van een flatgebouw zou aantreffen. Ik weet nog dat ik me schaamde toen, zelfs een beetje betrapt voelde. Waarom was ik er zomaar van uitgegaan dat dat een gelijkenis was tussen jou en je personage? Al helemaal nadat we het er al eens over hadden gehad en ik er zelf sinds het verschijnen van mijn boek ook vaak mee te maken had gekregen. Mijn debuutroman Weerlicht ging eerst niet per se over een personage met een eetprobleem. Het kende vele vormen, ik werkte er 5 jaar aan, en pas op het allerlaatst viel het voor mij op zijn plek waar ik nu echt over probeerde te schrijven. Ik had onbewust eerst gekozen voor het vermijden van het eetstoornisverhaal, terwijl ik wel telkens probeerde te vertellen over een personage dat worstelde met de gevolgen van een zieke periode tijdens haar jongvolwassenheid. Een verstoorde relatie tussen lichaam en geest, een ingewikkelde maar tegelijkertijd sterke band tussen ouders en kind. Ik vertel dit verhaal best vaak, maar zo'n 3 maanden voordat het boek zou verschijnen had ik een Skype-gesprek met een van mijn redacteuren. Hij zei dat het boek zo goed als af was, maar dat er nog net iets miste. Iets waardoor hij na het lezen achterbleef met de vraag: oké, dus? Daarop vroeg hij me om na te denken over wat voor mij de kern van het boek was en wat ik, even los van het verhaal dat ik in 4 jaar had geschreven, nu eigenlijk wilde vertellen. Toen ik daarover na ging denken, vertelde ik Tim in de tuin over wat het Caravan-ongeluk, dat tot dan toe als enige alle versies overleefd had, destijds voor mij betekende. Waarom die vakantie voor mij een kantelpunt was geweest in mijn herstel, want ja, Noorwegen was ook gelijk mijn dieptepunt. Een paar dagen later vertelde ik ditzelfde verhaal aan die redacteur, waarop hij antwoordde: maar waarom schrijf je daar dan niet over? Ik denk, omdat ik al die tijd gedacht heb dat het niet interessant zou zijn een eetstoornisverhaal te vertellen. Er bestaan zoveel vooroordelen over de ziekte, de motieven erachter, dingen die jij vast ook maar al te goed kent. Spiegelverhalen over hoe we zijdelings door deuropeningen bewegen omdat we denken er anders niet doorheen te passen. Met dat soort vooroordelen wilde ik niet geassocieerd worden. Ik wilde niet te koop lopen met wat ik ooit had meegemaakt omdat ik me ervoor schaamde. Mensen begrepen het toch niet, dacht ik. En wie ben ik om het ze dan te gaan proberen uit te leggen? Soms denk ik had mijn personage net zo goed Jan te kunnen noemen. Bewust gebeurt het vast niet, maar ik heb vaak genoeg vragen gekregen waarin het ging over iets wat ik gedaan zou hebben, terwijl het dan iets was wat Lea in het boek doet. En tegelijkertijd werk ik dat zelf ook weer in de hand door af en toe inderdaad te praten over wat ik zelf heb meegemaakt, waar gelijkenissen zitten, wat niet in het boek staat. Maar er valt zoveel over te zeggen. Sinds ik besloot erover te schrijven, heb ik een soort drive gekregen het onderwerp aan te kaarten. Ik wil het zo graag hebben over hoe belangrijk het is dat er meer aandacht komt voor dit soort ziektes. Juist omdat ik me er eerst voor schaamde. Omdat ik het gevoel had het beter te kunnen wegstoppen en dat is natuurlijk onderdeel van het probleem. Laatst kreeg ik een appje van mijn schoonmoeder met de vraag of ze me even mocht bellen. Een vriendin van haar heeft een dochter die gestopt was met eten. Ze vroeg zich af of ik advies kon geven aan die moeder, of ze even met mij mocht praten. Ik merkte dat ik daar gelijk zenuwachtig van werd. Ik kon er natuurlijk best iets over zeggen, dacht ik. Dat doe ik vaak, maar advies geven, zeggen wat ik denk dat iemand in zo'n situatie zou moeten doen, gaf me ineens het gevoel een enorme verantwoordelijkheid te dragen. Want wat als het niet werkte? Wat als ik iets zou zeggen wat die moeder dan vervolgens deed en dat totaal verkeerd uitpakte? Wat als ik haar dochter juist verder naar de afgrond duwde? Toch stond ik haar te woord en zei ik wat ik altijd zeg, wat ik niet vaak genoeg kan herhalen, namelijk dat ik best kan vertellen wat mijn kijk op de dingen is, maar dat wat voor de een werkt, voor de ander totaal niet kan werken. En dat ik denk dat dat ook is waarom hulp verlenen in dit soort situaties zo ongelooflijk moeilijk is, riskant ook, zelfs voor klinieken. Er is niet één manier die werkt. Wat de ene dag helpt, kan de dag erna niet meer helpen. Precies daar wilde ik dat mijn boek over ging. En meer natuurlijk. Ik dwaal ontzettend af. Mijn afstudeeronderzoek destijds ging over echtheid en hoe dat samenhangt met of iets waar is of niet. Als ik een boek lees dat zegt autobiografisch te zijn, geloof ik namelijk niet dat alles wat ik lees daadwerkelijk zo en zo gebeurd is. Om een voorbeeld te noemen, als Knausgaard in zijn boeken schrijft over iets dat gebeurde toen hij 4 was, doemt er toch in mijn hoofd de vraag op hoe hij zich dat dan in godsnaam herinnert. Maar misschien gaat het niet zozeer over waarheid, maar over wat ik dan even echtheid noem. Dat je voelt dat er iets van het echte leven in de personages zit, waardoor ze zo realistisch zijn dat je ze haast kunt aanraken. Is dat dan autofictie? Wat denk jij? En in hoeverre is autofictie niet alsnog autobiografisch en andersom? Als ik nu blijf zitten schrijven, vrees ik dat deze brief nog 2 keer zo lang kan worden, dus ik ga maar eens boodschappen doen. Ik kijk uit naar je volgende brief. We zien elkaar gauw. Veel liefs, Jante.